voor het WK voetbal in 2030. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag demonstreren zo'n 600 mensen voor de vrijlating van activisten op weg naar Gaza. 16 Nederlanders werden aangehouden toen Israël de hulpvloot met 42 boten onderschepte. De ME houdt demonstranten op afstand van het gebouw. Enkele actievoerders ketenden zich vast bij de ingangen. Het ministerie onderzoekt hoeveel Nederlanders er precies zijn opgepakt en biedt consulaire hulp aan. Binnen het gebouw gaat het werk voorlopig gewoon door. De overheid moet actiever sturen op arbeidsmigratie, zegt de Sociaal-Economische Raad in een advies aan het kabinet. Arbeidsmigranten zijn hard nodig in sectoren als zorg en technologie, maar hun bescherming schiet tekort. Volgens de SER moeten misstanden bij uitzendbureaus strenger worden aangepakt. En ook pleit het adviesorgaan voor hogere boetes, een betere huisvesting en een ontslagvergoeding van zeker 2 maanden. Er werken in Nederland naar schatting tot 1,1 miljoen arbeidsmigranten. En in Rotterdam-Zuid zijn vandaag 2 mannen aangehouden op verdenking van een poging tot ontvoering. Dat gebeurde na een tip over een incident in of bij een hotel in de Zuid-Rotterdamse wijk Charloos. De verdachten van 23 en 24 jaar oud komen uit Ridderkerk en Roon. Het duo werd ter plekke aangehouden nadat de politie het hotel was binnengevallen. De 2 zitten nog vast en worden aan de rechtercommissaris voorgeleid. Over het motief voor een eventuele ontvoering is nog niets bekend. Het weer, opklaringen en droog met op de Wadden en het IJsselmeer een stevige zuidoostenwind. Vannacht is het 7 tot 11 graden en droog met in het noordwesten wat lichte regen en een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. Morgen krijgen we veel wolken en later regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je 20 minuten vertraging tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-Rijndijk. Er staat 5 kilometer door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Lansingerland FM. De beste mix van lokaal nieuws, cultuur en de lekkerste muziek. Adverteren bij RTV Lansingerland. Op tv, de radio of op de website, dat kan. Wekelijks bereiken wij Lansingerland met onze programma's. Meer informatie? Neem contact op via reclame@rtvlansingerland.nl.
Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
Op zoek naar een meubel op maat? Veno Interieur maakt op basis van uw wensen een mooi kwalitatief meubel op maat. Maatwerk van Veno is dé oplossing om uw meubels helemaal naar uw eigen smaak samen te stellen. Tafels, bureaus en kasten voor in de keuken, badkamer of woonkamer. Van klassiek tot modern. En alles wat daartussen ligt. Op basis van onze jarenlange ervaring adviseren wij u graag. Veno Interieur, de specialist in maatwerkmeubels.
Welkom bij Woordkunst, het boekenprogramma van Radio Lansingerland. Mijn naam is Marianne van Seters en de techniek is, zoals altijd, in de vertrouwde handen van Matthijs van der Kaai. In de vorige uitzending besprak ik het boek Muizenleven van Eva Meijer. Daarin beschrijft ze hoe zij er 25 muizen opneemt in haar huis. Muizen die eigenlijk zijn afgeschreven, die zijn gebruikt voor experimenten. Afgelopen zondag ontving Eva Meijer de Natuurboekenprijs 2025 voor dat boek, voor Muizenleven dus. In het boek beschrijft Meijer haar ervaringen met, zoals ik al zei, 25 geadopteerde laboratoriummuizen. Volgens de jury zet het boek de lezer aan het denken over de relatie tussen mens en dier. Het leven van muizen vertoont een frappante gelijkenis met dat van mensen. Dieren en mensen blijken veel meer op elkaar te lijken dan dat ze verschillen. We zijn veel meer verwant dan we ons doorgaans bewust zijn. Muizenleven van Eva Meijer, dat is uitgegeven bij uitgeverij Cossé, is volgens mij de terechte winnaar van de Natuurboekenprijs 2025. Nou, zoals gewoonlijk beginnen we met muziek. En ik zocht iets wat past bij deze tijd van het jaar. Een beetje een weemoedig nummer. En dat is geworden Oktober van U2, moet ik zeggen natuurlijk. Het is het tweede studioalbum van deze Ierse rockband. Het dateert van 1981 en het is een ode aan de vergankelijkheid. Luister naar Oktober van U2. Sorry, ik zit midden in die microfoon te kuchen. Het is, dit nummer is zo kort, dat ben ik niet gewend van U2. Maar dit was ook van een van hun eerste nummers. Wel heel mooi, vind ik. Goed, we gaan naar het eerste boek. En dat is een boekje, is het eigenlijk. 170 pagina's. Het heet Het Bos en de Rivier. En het is geschreven door Karel Over Knausgaard. Het is uitgegeven bij Atheneum. En de ondertitel van het boek is Over Anselm Kiefer en zijn kunst. Het is dus een non-fictie. Terwijl we van Karel Over Knausgaard fictieboeken gewend zijn. Daar kom ik ook zo op. Ik lees even het stukje uit de achterflap voor. Er zijn mensen die zo beroemd zijn dat je niet verwacht ze ooit te ontmoeten. Het is alsof ze leven in een ander universum. Ook kunstenaars kunnen dat effect hebben, maar dan op een bijzondere manier. Bij hen is hun werk bekender dan hun uiterlijk. Anselm Kiefer is meer dan alle kunstenaars van onze tijd zo'n kunstenaar, omdat zijn werk zo monumentaal is, zo geladen met tijd, zo beladen met geschiedenis, terwijl het private, kleine en persoonlijke compleet ontbreekt. Nou, dit boek gaat dus over Anselm Kiefer. En deze zomer bezocht ik de dubbeltentoonstelling Zaak mir wo die Bloemen sind van Anselm Kiefer in het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het was een unieke samenwerking tussen die twee musea. Het was mijn kennismaking met het werk van Kiefer en het was een onvergetelijke gebeurtenis. De expositie bestond uit reusachtige schilderwerken, korenakkers en allerhande referenties naar Van Gogh's zonnebloemen en objecten waarbij de Tweede Wereldoorlog nooit ver weg was. Met specifieke materiaalkeuzes als lood, hout, klei, bloemen, gras, textiel en nog veel meer. De inmiddels 80-jarige Anselm Kiefer wordt beschouwd als een van de grootste nog levende kunstenaars. Hij is een heel toegankelijke man die van grapjes houdt. Kiefer groeide op in het Duitse Beieren. Wij lezen onder andere in dit boek dat hij 5 kinderen heeft, puissant rijk is, graag met zijn privé helikopter vliegt en dat hij als kind paus wilde worden. Hij heeft een assistente voor alle praktische zaken, zodat hij zich helemaal kan focussen op zijn werk. Karl Ove Knausgaard, de schrijver van dit boek, is schrijver van beroep en verwierf internationale faam met zijn autobiografische romancyclus Mijn Strijd, die bestaat uit 6 kloeke delen. Hij bewondert Anselm Kiefer en beschouwt hem als zijn grote held. Met In het bos en de rivier, het boekje dat ik voor me heb, een prachtig uitgegeven boekje moet ik zeggen, beschouwt Knausgaard verschillende ontmoetingen die hij had met Anselm Kiefer. Knausgaard zoekt hem op in zijn verschillende ateliers en wordt vaak uitgenodigd voor de afterparty bij zijn tentoonstellingen. Hij wil de mens achter de schilder leren kennen om zo zijn werk beter te begrijpen. Of dat gelukt is, ja, dat weet ik eigenlijk nog niet nadat ik het boek uit heb. Maar ik weet wel dat ik genoten heb van dit heel vrij uitgegeven boek met een mooie omslag, een afbeelding van een aquarel van Kiefer en verlucht met foto's van Paolo Pellegrin. Een aanrader, dit boek van uitgeverij Atheneum. Goed, ik heb nog een boek, ook van uitgeverij Atheneum. En dat heet Een lieve meid. En dat is geschreven door Fyodor Dostojevski. Een lieve meid behoort tot de beroemdste novelle uit de wereldliteratuur. De novelle is eerder verschenen onder de titel De Zachtmoedige. Dat vind ik misschien nog wel een betere titel. De Nederlandse vertaling is van Hans Boland en het boekje, ook hier, dit is weer een klein dun boekje in een hardcover, is bij dit boekje hoort een voorwoord van Bas Heijnen. Dostojevski had een complexe persoonlijkheid. In het voorwoord schrijft Heijnen dat Dostojevski op zijn 29e voor het vuurpeloton stond. Hij was veroordeeld voor deelname aan een vermeende terroristische organisatie. De openbare executie werd op het laatste moment afgelast. In plaats daarvan kreeg Dostojevski 4 jaar dwangarbeid in Siberië. Dit heeft een groot stempel gedrukt op zijn latere leven. Een lieve meid gaat over het onvermogen van mensen om van elkaar te houden. Het is een trieste monoloog van iemand die met zichzelf overhoop ligt en niet in staat is tot een liefdevolle relatie met zijn vrouw. Die iemand is een 40-jarige pandjesbaas. En die vrouw is een meisje van 16 jaar dat bij hem spulletjes kwam verpanden. In een roes vertelt de pandjesbaas hoe hij werd aangetrokken tot het 16-jarige meisje. En dat vertellen gaat door tot aan het noodlottige einde. Beiden zijn ernstig beschadigd door het verleden en hun relatie is dan ook bij voorbaat tot mislukken gedoemd. De novelle begint met het gegeven dat zijn zojuist overleden vrouw op 2 uitgeklapte tafels ligt. In het huis dus van die pandjesbaas. Eerder op de dag stapte ze met een Russisch icoon in haar handen uit het raam. De stijl van Dostojevski is mooi, maar ook apart. Want mij viel op dat de verteller, het is dus een monoloog, dus er is 1 verteller, en die verteller die dwaalt steeds af. Ik noem een voorbeeld. Hij zegt bijvoorbeeld, er moest iets vervelends gebeurd zijn bij haar thuis. Ik had het bij het rechte eind, Maar dat komt zo meteen. En zo zijn er heel veel passages in het boek. Maakt het natuurlijk wel spannend. Ik bedoel, want je wil wel weten wat er dan eigenlijk gebeurd was bij het meisje thuis. De motieven in het boek, bijvoorbeeld een icoon om te belenen. Want het meisje komt, als ze nog niet getrouwd is met de pandjesbaas, bij hem om spulletjes te belenen. En een van die spulletjes is een icoon. Hij wil het wel van haar kopen of afnemen, wil het wel bij haar afnemen. Maar ze is er erg aan gehecht. En dat icoon speelt dus helaas een droevige rol aan het eind van het boek. Dostojevski was een van de bekendste schrijvers uit de Russische literatuur. Beroemde romans van hem zijn De Gebroeders Karamazov, Misdaad en Straf, wat vroeger Schuld en Boete heette, en De Idioot. En die boeken zijn dus allemaal in het Nederlands vertaald. En dit boekje, prachtig uitgegeven met een mooie voorplaat. Even kijken wie dat is. Dat is een schilderij, denk ik. Ja, een schilderij van een Russische schilder, Nikolai Kazatkin. Prachtig. Het boekje telt, nou, een kleine 115, 116 pagina's. Dus je hebt het eigenlijk in twee avonden uit. Het is heel erg de moeite om te lezen in die heel speciale stijl van Russische auteurs. Een Lieve Meid van Dostojevski, uitgegeven bij Atheneum. En we gaan weer naar muziek luisteren. Even doordraaien, dan zie ik het. Ja, natuurlijk. Bij een meisje van 16, hè, wat een hoofdrol speelt in het boek van Dostojevski, hoort natuurlijk muziek. Sweet 16 van Billy Idol. Want Een Lieve Meid gaat immers over de relatie van een 40-jarige man met een 16-jarig meisje. Gaan luisteren naar Sweet 16.
chair.
Never guessed if a rock was far from here.
Ja, ik heb weer twee boeken voor me liggen. Nee, ik heb er maar één voor me liggen. En één kon ik niet zo gauw vinden in de grote stapel. Maar ik heb het boek ook al een tijdje teruggelezen. Ik moest wel even in mijn geheugen duiken. Maar het is wel de moeite waard om er wat over te vertellen. Het boek heet Een kat, een man en twee vrouwen. En het is van de Japanse schrijver Junichiro Tanizaki. En ik kan me nog herinneren dat het boek, op het boek een kat stond. Volgens mij was het in een gekleurd vak en de kat was wit. Het boek is in het Nederlands vertaald door Geert van Bremen. Het is weer een dun boekje, 176 pagina's. En ja, een kattenboek. Hè, de feel-good boeken met katten zijn een house. Katten zijn populair en verkopen goed. En niet aan mij, want ik ben niet een kattenliefhebber. Dat zeg ik er meteen bij. Ja, ik zei het al, de omslag van het boek bestaat uit een afbeelding van een kat. Nou, als er één land is waar de kat wordt vereerd, dan is het wel Japan. Ook in de Japanse literatuur worden katten prominent vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld Natsume Soseki schreef een satirische roman, Ik ben een kat, waarbij hij vanuit het oogpunt van een huiskat commentaar levert op de Japanse samenleving en cultuur. Of je hebt het verhaal van de kat die boeken wilde redden, ook van een Japanse schrijver, Natsukawa, en Morisaki's boekwinkel. Nou, dat is wel echt een heel erg feel-good boek, is ook geschreven door een Japanner, Yagisawa. Maar goed, wij gaan verder met het boek van Tanizaki. En Junichiro Tanizaki behoort tot de top van Japanse schrijvers uit de 20e eeuw. Zijn werk is nog altijd actueel, hoewel hij al in 1965 overleed. Een kat, een man en twee vrouwen dateert uit 1936 en is pas dit jaar vertaald voor het eerst in het Nederlands. En ik moet zeggen, Tanizaki heeft niet veel woorden nodig voor dit, ja, wat zal ik het noemen, een vilijnen verhaal. Ik zei al eerder, het boekje is echt dun, 176 pagina's. Ook iets wat je in één of twee avonden uitleest. Eén terugkerend thema is er in Tanizaki's oeuvre en dat is het spanningsveld tussen Japan, het oude Japan en het Westen. En de kat Lily uit zijn boek, hoe heet het ook alweer, want ik heb het niet voor me liggen even. Een kat, een man en twee vrouwen. Die kat Lily is eigenlijk een Europese kat en staat symbool voor de westerse macht. En zij, die kat, is de oorzaak van een machtsstrijd tussen haar baasje, zijn nieuwe vrouw, zijn ex-vrouw en zijn moeder. Een ander thema dat steeds terugkomt in het werk van Tanizaki is de onderlinge relatie tussen mensen. Waar gaat het boek over? De zullige Shozo, dat is een man, is getrouwd met Shinako. En hij is dol op zijn kat Lily. Shinako heeft een hekel aan haar schoonmoeder. En Shozo wordt door zijn moeder schoonmoeder van Shinako dus, aangespoord om zijn vrouw te verruilen voor een rijker nichtje. De verstoten echtgenote, Shinako dus, eist de kat Lily op. Shinako geeft helemaal niets om die kat, maar ze is heel jaloers en wil zo proberen haar ex-echtgenoot terug te winnen. Nou, Tanizaki schrijft heel toegankelijk. En een kat, een man en twee vrouwen is dan ook een heerlijk lichtvoetig boek. Zoals ik al zei, ik ben geen kattenliefhebber, maar ik heb toch genoten van deze kleine roman. Die is uitgegeven bij uitgeverij Meulenhof. En nog een boek van uitgeverij Meulenhof. Helder is de titel en het is geschreven door Caris Davies. Dat is een Schotse of een Engelse schrijver. Een Britse schrijver, moet ik zeggen. En de thema's van dit boek zijn Schotland, homoseksualiteit en een bepaalde periode in de geschiedenis van Schotland, de clearances. Dat is het, hè? Opruiming is dat in het Nederlands vertaald. En daar komt het ook letterlijk op neer. Zo dadelijk kom ik daarop. Helder is een Engelse roman over twee mannen op een klein Schots eiland aan het eind van de 19e eeuw. De tijd dat rijke grootgrondbezitters boeren van hun eigen grond verjoegen om daar grasland voor de schapen voor vrij te maken, ten behoeve van de wolindustrie. Caris Davies gebruikt graag geschiedenis als decor voor haar boeken. Dit keer gaat het om een predikant, John Ferguson. Hij heeft de Schotse kerk verlaten, is op zoek naar een nieuwe leer. Hij is getrouwd met Mary en omdat hij die kerk verlaten heeft, moet hij nu overleven zonder inkomsten. En dan neemt hij een opdracht aan van een groot grondbezitter. John moet de bewoner van een klein eiland in het noorden van Schotland, nog de enige bewoner van het eiland, overhalen om het eilandje te verlaten. Dan kan de grootgrondbezitter er zijn schapen op loslaten zonder dat anderen daar zich mee kunnen bemoeien. John heeft een oud pistool meegekregen omdat zijn missie niet zonder gevaar is. Dan heb je Ivar, de laatste bewoner van een onherbergzaam eiland in de Noordzee. Hij zorgt voor het land en voor zijn dieren. Hij spreekt alleen met zijn paard en hij is ook dus de enige bewoner van het eiland. Op een dag vindt hij de bewusteloze John. In John's kleding vindt hij het portret van een jonge vrouw en dat portret verbergt hij in zijn eigen spullen. Langzaam beginnen de mannen elkaars taal te leren en ze begrijpen dat ze op elkaar zijn aangewezen. Twee totaal verschillende mannen. John met een geheime agenda en Ivar die een foto van John, waarop waarschijnlijk zijn vrouw staat, verbergt. John heeft maar één maand voordat de boot terugkomt om hem weer op te pikken. Helder is een spannend boek en een interessante historisch roman over de clearances, een gruwelijke periode in de Schotse geschiedenis. Clear, daar zit al het woord helder in. Dus helder is dan ook een hele mooie titel, vind ik. Een hele mooie vertaalde titel voor dit boek. Caris Davies beschrijft deze geschiedenis heel beeldend. En in haar nawoord schrijft Caris Davies dat ze in de leeszaal van de National Library of Scotland op een woordenboek stuitte van het Noorn. En dat is een uitgestorven taal die ooit werd gesproken in het uiterste noorden van Schotland. En Caris Davies bouwde haar verhaal op rond deze taal. Helder is een spannend boek, zoals ik al zei, en ook een interessant boek, omdat het over de geschiedenis gaat. een bepaalde periode uit de geschiedenis van Schotland. En het is ook heel mooi geschreven. Ook een aanrader dus. Helden van Caris Davies, uitgegeven bij Meulenhof. Nou, wat past daar dan mooier bij dan muziek over van de Highlands, van de Schotse hooglanden. Die clearances, die opruiming zal ik maar zeggen, hè, waardoor grootgrondbezitters de boeren van hun land verjaagden, dat speelde zich af aan het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw. We gaan luisteren naar muziek, Schotse muziek, The Highland Clearances van Silly Wizard.
Far the glens are lying bare, and the wee bed firm deserted, and the woods of Germany grows and rows o'er the broken hearted. Black is the wood on a Rifianso's brow, but blacker still is your heart, Victoria. Send your men unto your glens. You'll need the good Lord looking o'er ye. Many again to America, ye burn their hames and guard them wonder, for when a stayed way the deal as by Eden her way the cruel Galanders. Ah, for the glens are lying bare, and the wee bed firm desert, and the woods of Germany grows and rows o'er the broken
thank you.
week of twee geleden was ik bij een lezing van Anniet van der Zijl over haar nieuwe boek, De Zwevende Wereld. Het was een hele interessante middag. Ik had het boek al wel aangeschaft, maar ik had het nog niet gelezen. En het was heel, heel leerzaam, moet ik zeggen, die middag. Anniet kan trouwens haar boek heel goed verkopen, hoor. Daar zat ze ook voor natuurlijk. Maar ik had bewondering voor haar. Ze kan het echt heel goed aan de man brengen. Er was heel veel belangstelling voor die lezing. Het was bij Donner in Rotterdam. En ik ga daar vaker naar schrijvers die daar geïnterviewd worden. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er een hele lange rij in de winkel stond te wachten om binnen te gaan in de zaal waar het interview plaatsvond. Dat was hier wel het geval. Goed, De Zwevende Wereld is een dubbel biografie. De officiële titel is De Zwevende Wereld, de verbonden levens van Frans von Siebold en Kusumoto Ine. Ik was geïnteresseerd in in het leven van Frans von Siebold, omdat ik hem ken vooral vanuit mijn tuin en mijn tuinclub en alle planten die ik koop. Heel veel van die planten die hebben als extra toevoeging Sieboldii. En dat betekent dat von Siebold daar iets mee van doen heeft gehad. Alleen een biografie van von Siebold wilde Anniet niet schrijven. Hij had een dochter, Kusumoto Ine, of Oine, zoals haar spreeknaam luidde. En zij was de eerste vrouwelijke arts in Japan. En veel meer de interesse van Anniet van der Zijl getrokken. Dus ze wilde zowel van von Siebold, maar ook over zijn dochter schrijven. En tijdens een tentoonstelling in het Sieboldhuis in Leiden hoorde ze voor het eerst de geschiedenis van Frans von Siebold en zijn Japanse dochter Oine. Ik ben ook zelf nog nooit in het Sieboldhuis in Leiden geweest. En ik ga zeker binnenkort naartoe en ik denk dat het ook veel meer bezoekers zal trekken dat mensen dit boek gelezen hebben. Over Frans von Siebold was al veel geschreven. Het werd pas interessant voor Anniet van der Zijl toen ze steeds vaker hoorde dat men hem, die in de wereld zo succesvol was, helemaal niet zo sympathiek vond. Van der Zijl schetst als eerste ook de andere kant van die beroemde ontdekkingsreiziger en geneesheer. Hij werd niet door de Nederlandse regering uitverkoren om naar Japan te gaan, maar ging naar Nederlands-Indië en later naar Japan, omdat er geen andere kandidaten waren. Siebold kwam als jonge Duitse arts in dienst van het Nederlands Oost-Indisch leger en verbleef 6 jaar op Deshima, de Nederlandse handelspost voor de kust van Japan. Ook daar had ik nog nooit van gehoord, dus er ging wel een wereld voor mij open toen ik dit boek las. Naast het arts zijn stichtte von Siebold, of Siebold, een botanische tuin waarvoor zijn studenten dagelijks zaden en stekjes meebrachten, waaronder onder andere de theeplant. Op het piepkleine eiland Jessima kwam hij in contact met een Japanse prostituee, Sonoji, met wie hij een dochter, Yonine, kreeg. In dat eiland, als je daar zat, dan mocht je er niet af, maar er mocht ook eigenlijk niemand meer inkomen. Dus die mannen, het waren allemaal mannen die daar zaten, die waren van alles en nog wat verstoken. Er kwam, om de zoveel tijd kwam, werd er eten gebracht. En verder moesten ze het met elkaar zien te rooien. En dat werkt natuurlijk niet met alleen mannen op een eiland. Dus er werd ook een lading Japanse prostituees op dat eiland afgezet. En een van die prostituees, dus Sonoji, werd de minnares van Siebold. Siebold werd in 1829 voor zijn hele leven uit Japan verbannen op beschuldiging van spionage. Dus hij moest het eiland verlaten. met achterlating van zijn vrouw en zijn dochter. Na zijn verbanning reisde Siebold in 1830 terug naar Europa, waar hij zich met zijn enorme verzameling in Leiden vestigde. Aanvankelijk hield hij nog contact met Sonocci, maar toen hij hoorde dat zij na zijn vertrek met een Japanse man was getrouwd, hield hij daarmee op. Siebold trouwde met een 25 jaar jongere vrouw en hij kreeg met haar nog 5 kinderen, waarvan 2 zonen die later ook hun geluk in Japan zochten. Zijn dochter Oyine trok vanwege haar lange uiterlijk en donkerrode krullen veel bekijks. Als jonge vrouw, hè, toen Siebold er ook nog was. Zij studeerde ook geneeskunde en was verbonden aan de vrouwenafdeling van een ziekenhuis in Nagasaki. En dat was heel bijzonder in het hiërarchische Japan. In 1854 werd de ban van Siebold opgeheven toen Japan zich wat verder openstelde. Hij mocht voor de Nederlandse handelmaatschappij in 1859 voor 2 jaar weer naar Japan. Dat werd geen groot succes. Zijn nadere kennismaking met zijn dochter liep zelfs uit op een totale mislukking. Oyine vervolgde haar weg los van haar vader tot aan het Hof van de Keizer toe. En in 1895 ging zij met pensioen in Tokio, waar zij in 1903 stierf. Inmiddels overstijgt haar postume roem in Japan ruimschoots die van haar vader. Zij groeide in de recente geschiedenis uit tot een feministisch icoon en een nationale cultheldin. De zwevende wereld is geschreven in heldere taal. Het boek leest ontzettend makkelijk en ja, je blijft geïnteresseerd in wat er verder gaat komen. Het boek straalt een grote liefde uit voor de Japanse kunst. Voorin is een landkaart, waardoor je een beetje kan oriënteren. En door het boek heen staan veel foto's. Nou, ik vond het echt een genoegen om deze dubbel biografie te lezen. De zwevende wereld, de verbonden levens van Frans von Siebold. Ik zei steeds Siebold, maar ik moet eigenlijk von Siebold zeggen. En Kusumoto Ine. Het boek is uitgegeven bij Hollands Diep. Goed, nog een biografie heb ik voor me liggen. Dit is al een dikke pil. Het boek van Anniette van der Zijl. Ik ga even kijken. 350 bladzijden. Nou ja, dat gaat nog wel. Maar ik heb hier nog zo'n pil liggen. Van geschreven door Iris Pronk. En dat is de biografie van Renate Dorrestein. En het boek heet Altijd te paard. Uitgegeven bij Querido. En deze biografie telt maar liefst 528 bladzijden. 5 jaar werkte Iris Pronk aan haar biografie van Renate Dorrestein. Renate Dorrestein was een strijdbare vrouw. De gesprekken van Iris Pronk met nabestaanden leefden een heel persoonlijk beeld op van de schrijfster. Vooruit, te paard en ten aanval was haar favoriete credo. Vandaar de titel van de biografie, Altijd te paard. Iets over de schrijfster van de biografie, Iris Pronk. Zij is redacteur bij het dagblad Trouw, studeerde Nederlandse taal en letterkunde en schreef verschillende boeken, zoals Waarom ik geen strenge moeder ben, terwijl ik dat wel zou willen zijn, staat er tussen haakjes achter. En in september, dus afgelopen maand, heel vers nog, kwam Altijd te paard, de biografie van Renate Dorrestein uit. Iris Pronk vindt en vond zichzelf economische, vond en vindt economische zelfstandigheid belangrijk, maar zij wilde nooit met het feminisme geassocieerd worden. Maar tijden kunnen veranderen. Ze verdiepte zich de afgelopen 5 jaar intensief in het leven van schrijfster en feministe Renate Dorrestein. En dat resulteerde in deze biografie. Renate Dorrestein was een van de populairste auteurs van Nederland. Zelfs zat ze niet te wachten op een biografie. Stel je voor dat je na je dood, als je je niet meer kunt verweren, een biograaf achter je aankrijgt. Maar haar man, Maarten de Boer, wilde graag dat haar werk blijft voortleven. En zo verscheen 7 jaar na haar overlijden deze biografie. Renate Dorrestein was een eigenzinnige feministische schrijfster. Zij begon als journaliste voor het mannenblad Panorama en schreef columns voor het feministisch blad Opzij. Later was zij fulltime schrijfster en in 1983 brak ze door met haar debuut Buitenstaanders. In Buitenstaanders is een jong gezin op weg naar hun vakantiebestemming. Door autopech stranden ze bij een verlaten huis aan het water. Afgesneden van de werkelijkheid woont daar een wonderlijk gezelschap. Een oude dame met haar zoon, twee identieke zusjes, een zwak begaafd kind en een klusjesmand. Man, een klusjesman natuurlijk. Nou, dat is de perfecte setting voor een boek van Renate Dorrestein. Renate liet een enorm oeuvre aan. Sinds 1980 schreef zij elk jaar wel een boek, vaak met actuele thema's. In haar romans verwerkte ze zware maatschappelijke onderwerpen als anorexia, zinloos geweld, zelfmoord. Het waren vaak horrorachtige verhalen, geïnspireerd op de gothic novel. Renate Dorrestein groeide zelf op in een katholiek gezin in Amstelveen met een alcoholistische vader die als advocaat altijd aan het werk was, een ongelukkige moeder die thuis voor de kinderen zorgde en kalmeringsmiddelen gebruikte, een oudere zus, een jongere broer en haar jongste zusje Annemarie die op haar 20ste zelfmoord pleegde. En dat laatste drukte een enorm stempel op haar werk. In het gezin werd de dood van Annemarie doodgezwegen. Met haar boek In Het Perpetuum Mobile van de Liefde, dat is de titel van het boek dus, doorbrak Renate dit taboe. Haar boeken zijn uniek door de combinatie van humor en horror, maar ze werden door de critici met gemengde gevoelens ontvangen. Hun kritiek was dat haar boeken geen eeuwigheidswaarde hadden, waarschijnlijk door de geëngageerde thema's. Renate Dorrestein heeft misschien mede daardoor nooit een oeuvreprijs ontvangen. Maar nu is er gelukkig deze prachtige biografie, Alles te paard. Heel leesbaar, echt ook heel erg de moeite waard om te lezen. Uitgegeven bij uitgeverij Querido. En muziek daarbij. Ja, ik vond iets, misschien wel heel interessant, echt muziek kan je het eigenlijk niet noemen. Het nummer heet Als een wandelaar en het wordt gezingzegd door Renate Dorrestein. En dit nummer is gemaakt ter gelegenheid van de presentatie van haar roman Weerwater op 5 februari 2015. Componist Tom America componeerde een stuk over haar werkwijze als schrijfster. Als je haar hoort praten, vallen je 3 dingen meteen op. Aldus Tom America. Ze heeft een heel mooie stem. Ze spreekt melodieus en ook heel ritmisch, bijna funky. Beluister Als een wandelaar, gemaakt dus ter gelegenheid van de presentatie van haar, nou, een van haar laatste boeken, Weerwater.
Niet volgens een plan of een structuur. Ik maak geen schema. Dus ik moet het eigenlijk al doende, al schrijvende, moet ik het bij elkaar zien te rommelen. Uitgaat zonder een kaart mee te nemen. Ik vertrouw erop dat de weg mij wel ergens heen zal brengen. Maar dat betekent dat ik heel veel moet herschrijven. Een verkeerde afslag neem. En pas 30 pagina's nadien merk dat ik ergens begin uit te komen waar ik geloof ik niet wezen wil. De leuke kant van deze werkwijze is dat ik elke dag word overrompeld door dingen die ik niet had voorzien. Personages die dingen doen die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Wendingen die het verhaal plotseling neemt. De andere kant is dat er veel uitgezocht moet worden tijdens het bouwen van het huis zelf. Ik bouw en ik sloop en ik bouw en ik sloop. Ik bouw en ik sloop. Ik bouw en ik sloop gelijktijdig.
Nou, dat klonk best goed van Renate Dorrestein. Ik vond het trouwens altijd een hele leuke schrijfster. Die altijd met vreselijke onderwerpen over afschuwelijke zaken kon schrijven. Met heel veel humor. En het boek is ook... De omslag van het boek staat echt een hele leuke foto van Renate. Nog als heel jonge vrouw. En zij leefde van 1954 tot 2018. Stierf helaas aan een ernstige ziekte. Ik heb nog twee boeken. Dat ga ik waarschijnlijk niet meer redden. Maar één wil ik er dan nog van uitgeverij Copernic. Of Copernic. Die uitgever die altijd zulke heel bijzondere boeken uitgeeft. Waar ik ontzettend van geniet. Dit boek is Blauw of de kleur van blijdschap. En het is geschreven door Anke Scheren. Het andere boek is Het duurt eeuwig en dan is het voorbij van Anne de Marke. Dat is zo'n bijzonder boek dat ik dat voor de volgende keer bewaar. Dit boek, Blauw of de kleur van blijdschap, gaat over windenergie, over Mongolië, over prestatiedruk. Herbert Klein is de hoofdpersoon. Hij is een introverte en onopvallende man. Hij werkt bij een bedrijf in de duurzaamheidsbusiness. Hij moet windenergie gaan brengen in Mongolië. Ja, waarom precies hij? Dat vraagt hij zichzelf ook af. In Mongolië dus, om precies te zijn, in Ulaanbaatar. Herbert is van zichzelf niet erg ondernemend en hij vraagt zich steeds vaker af wat hij in dit onherbergzame oord doet. Waar dik ingepakte mensen op straat lopen, oude gebouwen zijn en desolate straten. De roman volgt Herbert door een ruig en spaarzaam volklandschap dat zelden verlichting biedt. Naarmate hij langer in Mongolië is, neemt zijn afkeer van onverwachte gebeurtenissen steeds grotere vorm aan. Deze arme handelsreiziger is niet op zijn plek. Hij moet eerst naar een hotel, wat geen hotel blijkt te zijn, maar een soort B&B. En dan moet hij naar een gezin of trekt hij ergens in bij een familie. Maar hij geeft ook een gids, Batu. En tegelijkertijd groeit er toch een verstandhouding, een broze verstandhouding tussen Egbert en Batu. Waarom is Egbert zo introvert? Hierachter gaat een diepgaand persoonlijk drama schuil, wat ook uit de doeken wordt gedaan in het boek. Blauw of de kleur van blijdschap is zowel komisch als wrang verhaal, waar de lezer met gemak meegenomen wordt in het absurde van de hele onderneming. Waarin het tot mislukken gedoemde windmolenplan op de hak genomen wordt. Ja, dat is het mooie. Hè? Het is een heel serieus boek, maar het is ook een komisch boek. Gelukkig geschreven met veel humor in een sober taalgebruik. Het boek leest echt als een trein. En ik was erin begonnen en ik kon er niet ophouden met lezen. Ook omdat het spannend is. Je wil weten hoe het afloopt. En op een van de pagina's, ook zo, in dat vreemde Mongolië, Op bladzijde 127 staat dat. Is Egbert met zijn gids bij een familie in huis. En hij hoort daar ineens iemand een lied neurieën. Hij hoort I Bless the Rains Down in Africa. Een nummer van Toto. Wat u hier op de achtergrond hoort. Goed, dat was blauw of de kleur van blijdschap. Ja, Anne de Marke. Dat is een heel bijzonder boek. Misschien kan ik er toch beter volgende keer iets over zeggen. Ik ga nu vast langzaam afscheid nemen. Terwijl u op de achtergrond nog steeds Toto hoort met Afrika. Ik ga afscheid nemen. Ik ga erbij zeggen dat ik... ik ga nog even zeggen dat ik ook nog wilde praten over De Schaamte Voorbij. De grote autobiografische boek van Anna Meulenbelt. De cultboek uit de jaren 70. Daar kom ik ook volgende keer op terug. Ik ga afscheid nemen. En ik zeg er nog bij dat de volgende keer twee gasten heb in studio. Twee schrijvers uit Lansingerland. En verder wens ik iedereen alvast een prettig weekend. En ik bedank Matthijs voor de technische steun. En tot de volgende keer.
Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanavond treinsporen op station Den Haag Centraal geblokkeerd. Zo'n 20 actievoerders stonden op sporen 9 en 10 en riepen leuzen als Free Palestine. De ME greep snel in en verwijderde de groep. Het treinverkeer ligt nog altijd stil. Eerder werden ook de trambanen bij het station korte tijd geblokkeerd. Op Utrecht Centraal voerden tientallen demonstranten actie met protestborden en een rode doek. De demonstratie